Dus het is wat dat betreft een hele krachtige studie. Maar waar natuurlijk het meest interesse in hebben van ja, hoe zit het dan met die bijwerking?
Welkom bij de podcast Toppublicaties van Medische Oncologie, het ledentijdschrift van de NVMO. In deze podcast spreken we met vertegenwoordigers van Nederlandse onderzoeksgroepen die elk kwartaal de lijstjes aandragen die verschijnen op medischeoncologie.nl/toppublicaties. In deze aflevering is professor André Bergman te gast. Hij is internist-oncoloog in het Antonie van Leeuwenhoek met als aandachtsgebied urogenitale tumoren. Hij is bestuurslid van studiegroep DUOS. Hij zal een toelichting geven op de PATCH Stampede 1-studie, een gerandomiseerd fase 3-onderzoek waaruit blijkt dat transdermale oestradiolpleisters niet onderdoen voor LHRH-agonisten op het gebied van 3-jarige metastasevrije overleving bij mannen met lokaal gevorderde prostaatkanker. Mijn naam is Nina Wubben en ik ben wetenschapsjournalist. Ik schrijf over biomedisch en biologisch onderzoek. Welkom André bij de podcast, weer opnieuw. Je hebt de PATCH Stampede 1-studie meegenomen. En die behandelt dus de testosteron-onderdrukking versus het geven van estradiol. En ik heb begrepen dat dat al best een geschiedenis heeft in de prostaatkankerzorg. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat heeft het zeker. Het heeft net zo lang een geschiedenis als testosteron-onderdrukking. Mm. Want Charles Huggins heeft een uroloog uit van het Memorial Sloan Kettering in New York. Die is mee begonnen door patiënten die zeg maar gemetastaseerde prostaatkanker hadden. Als hij ze castreerde, dan ging het een belangrijke tijd veel beter met die mannen. Dat was natuurlijk heel indrukwekkend. Ja. Daar heb je ook de Nobelprijs voor gekregen in 1966. Maar wat we als vergeten is dat het andere deel van zijn grote ontdekking was dat als je oestrogeen geeft, dat het dan ook heel veel beter gaat met patiënten. En het is ook nog lang een serieuze behandeloptie geweest. Dan gaven we diethylstilbestrol, dus dat DES. Mm. En dat, ja, we weten ervan, dat resulteert in een verlaging van je testosteron. En dat is misschien wel even effectief als die testosteronverlaging.
Ja.
Het had alleen wel een paar grote nadelen. En dat was dat er wel echt veel tromboembolische en cardiovasculaire complicaties bij zitten. En daarmee is het dus in onbruik geraakt.
En dat was dus specifiek als je het oraal innam, toch?
Ja, dat is dus als je het oraal inneemt. Maar in delen van de wereld geven ze het nog steeds. Ik heb ooit een patiënt gehad die was tijdens een wereldreis in Argentinië met prostaatkanker gediagnosticeerd. En die kwam op mijn poli met DES-tabletjes binnen. En dat ging volgens hem ging dat als een trein en hij tolereerde het goed. En ondanks mijn dreigementen over die tromboembolische complicaties en die cardiovasculaire problemen weigerden die ermee te stoppen. Dus daar zijn we er maar mee doorgegaan. Dus het is, we weten dat het werkt. Dus dat is niet het probleem. Het is meer dat het dus bijwerkingen geeft. En de gedachte daarvan is dat als je het oraal inneemt, dat je het zeg maar een first pass effect krijgt. Zeg maar, dus hoge concentraties in de lever. En die lever zou dan als reactie erop hoge grote hoeveelheden stollingsfactoren maken. En wat er dus anders is in dit onderzoek is dat het via een transdermale pleister wordt gegeven. En in gedachte dan is natuurlijk dat je dat first pass effect niet hebt.
Ja.
Dat komt in minder hoge concentraties in de lever. En dat zou dus veilig moeten zijn.
Ja, precies. Ja. Want dus inderdaad die estradiol geven, zeker oraal, heeft dus bijwerkingen. Maar testosterononderdrukking heeft natuurlijk ook bijwerkingen. Zoals de opvliegers.
Nou, dat is wel interessant. Alle bijwerkingen van testosteron-onderdrukking zijn niet allemaal alleen aan de testosteron-onderdrukking te wijten. Hmm. Een deel van de. Want als je testosteron verlaagt, dan verlaag je ook het oestrogeen in mannen. Want mannen hebben ook oestrogeen. En bijna al het oestrogeen in mannen is door aromatase omgezet testosteron in het lichaamsvet. Bijna alles. Hmm. Zaadballen maken een heel klein beetje oestrogeen. Bijnieren doen dat ook. Maar 80-90% van de oestrogeen in mannen is een conversie van testosteron. Dus als je testosteron weghaalt, dan gaat het oestrogeen ook omlaag. En dat is eigenlijk, als je dus een LHRH geeft, dan resulteert het in een lagere oestrogeen. En dat is de oorzaak van botverlies, de opvliegers, glucose en verhogingen, dyslipidemieën, hoge bloeddruk. Dus als je oestrogeen geeft, dan gaat het oestrogeen uiteraard niet omlaag. Dat gaat sterker nog, dat gaat omhoog.
Ja.
En door een feedbackmechanisme op hypothalamusniveau gaat het LH-FSH-productie omlaag. En daardoor ging testosteron. Dus daar zou de grote winst van moeten zijn.
Ja, precies. In deze studie was dus een non-inferioriteitsonderzoek die dus kijkt naar de LHRH-agonisten versus dus die oestradiolpleisters of patches. Kun je wat vertellen over de resultaten die we zien? Het is een grote studie.
Ja, zoals het hoort, hè, bij non-inferiority. Met een drempel van 4% verschil hadden ze gezet. Dus ja, je hebt een grotere aantal patiënten nodig om geen verschil aan te tonen dan dat je nodig hebt om wel een verschil aan te tonen. Ja, er gingen heel veel patiënten in. Wat was het? 1600, als ik het wel heb zo'n beetje.
Volgens mij.
Nee, dat is niet waar. Sorry, 1400 patiënten in de studie met allemaal gelokaliseerde gevorderde ziekte. Het is allemaal M0, N0 of ziekte, maar komen niet meer in aanmerking voor curatieve radiotherapie of chirurgie.
Nee.
Die kregen dus in plaats van die LHRH-injecties eens per maand of eens in de 3 maanden, kregen ze dan die pleisters. En het primaire eindpunt was een metastasevrije overleving, wat natuurlijk wel een goed eindpunt is. Zeker in deze groep waarvan je weet dat er uiteindelijk die metastasen gaan komen. Maar goed, 87,1% in de oestrogeengroep en 85,9% in de LHRH-groep. Ja, dat is een betrouwbare uitkomst in deze grote aantallen. Dus dat is een mooi resultaat. Dus wat dat betreft mogen we wel geloven dat die testosteron-onderdruk inmiddels oestrogeen even effectief is als middels een LHRH-agonist. En er is ook naar gekeken. Dus de testosteron was ook adequaat onderdrukt. Net zo goed als met LHRH. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten. Er was trouwens ook nog een totale overleving. En die was ook niet verschillend in deze groep. Dus het is een hele krachtige studie. Maar waar natuurlijk het meest interesse in hebben van hoe zit het dan met die bijwerkingen? Inderdaad, waar dat we meer tromboembolische complicaties hebben en meer cardiovasculaire eindpunten. Maar dat is gek dat daar eigenlijk niet goed op gerapporteerd wordt.
Nee.
Trombose wordt niet gemeld. Ook niet als trombose met 0% of iets dergelijks. Hè?
Nee.
Dan heb je daarna gekeken. En als je kijkt naar cardiovasculaire bijwerkingen, wordt dat ook niet gerapporteerd. Alleen moet je in de supplementary data moet je gaan zoeken naar oorzaken van dood in de studie.
Ja.
En dat is cardiovasculaire dood wordt dan wel gerapporteerd. Ah. Die is dan gelijk in beide armen. Maar er wordt eigenlijk weinig aandacht aan besteed. Dus ik vind dat wel heel wonderlijk.
Ja, precies.
Wat je wel ziet. Opvliegers zijn inderdaad wel minder frequent in de oestrogeenpleister behandelde patiënten dan bij de LHRH-agonist behandelde patiënten.
Mm-hmm.
Dus dat is hetgene wat we verwachten. Maar ik moet wel zeggen, het is nog steeds wel 43% met een graad 1-2. Dus het is niet dat het nou naar 0-0 gaat. Dus het is een betrekkelijk voordeel om dan oestrogenen te geven in plaats van LHRH-agonisten. En wat je erbij krijgt is gynecomastie. En die was wel echt veel hoger. In de oestrogeen behandelde patiënt. En dat is toch een nare bijwerking. Met LHRH hoor je het eigenlijk zelden. Patiënten melden het, dat ze borstvorming hebben. Maar sommigen hebben ook echt pijn eraan. Een stekend gevoel.
Yeah.
En heel veel kan je daar ook niet aan doen. Bestralen is maar heel beperkt effectief. Het verhaal is dat het alleen nuttig is als je het voorafgaand aan de behandeling doet. Dus voordat er überhaupt gynecomastie is. Maar hoe ga je dat implementeren in je zorg? Tamoxifen werkt niet zo heel geweldig. Ja, dan zou je een mastectomie moeten doen. Maar dat is ook weer heel ingrijpend. Dus dat is toch wel een belangrijke bijwerking. Want zeker de helft van de patiënten had een graad 1. En nog een derde erbovenop had graad 2. Dus het is echt wel een belangrijke bijwerking.
En ik kan me voorstellen dat als je dat naar een patiënt communiceert, dat die misschien een beter beeld heeft bij wat borstontwikkeling is dan wat een opvlieger met hem gaat doen. Maar ik weet niet wat jouw ervaring is daarmee.
Mannen die hiermee moeten beginnen. Ja, mannen hebben over het algemeen eigenlijk geen idee wat een opvlieger is.
Nee,
die moeten het nog ervaren. En die kunnen soms ervaren dat het een behoorlijk invaliderende iets is.
Ja.
Dus wat dat betreft is het wel fijn als je dat kan reduceren. Maar goed, het komt wel een status. De gynaecologie, gynaecomastie is dan toch de prijs die je ervoor betaalt.
Ja, dus deze is een studie die zijn doel behaalt. Dat is non-inferioriteit. Maar het laat dus ook nog wel een heel aantal vragen onbeantwoord. Wat is de toekomst van dit soort patches? Gaat er nog onderzoek volgen wat die vraag hopelijk gaat beantwoorden? Of denk je dat we het al op de markt gaan terugzien?
Ja, dit wordt vermarkt. Hè. Het is een Britse onderzoek, volledig ook in Engeland, in Groot-Brittannië uitgevoerd. En daar gaan we vast nog wel een keer wat van horen. Ja, we hebben natuurlijk inmiddels al wat keuze.
Hmm.
We hebben die injecties, hè, eens per maand, eens per 3 maanden. Je hebt ook varianten van eens per half jaar. Je hebt er zelfs eentje van eens per jaar. Dat is toch eigenlijk, hè, als je toch weet dat je er nooit meer vanaf komt, zijn dat best, je hoeft je niet heel veel te behandelen.
Ja.
De klassieke orchidectomie blijft ook nog steeds bestaan. En er zijn nog steeds patiënten die dat willen. En inmiddels hebben we natuurlijk ook tabletten.
Ja.
Iedere dag een tablet met een LHRH antagonist. Nu komt er dus misschien nog een keer deze plakkers bij. Ik moet zeggen, als je het leest, heb ik niet het idee dat het nou heel gebruiksvriendelijk is. Want patiënten moesten in het begin 2 keer per week 4 van die patches plakken. En als het dan op een gegeven moment testosteron goed was onderdrukt, dan hoefden ze nog maar 2 keer in de week 3 van die patches te plakken. Ja. Ja, hoe verhoudt dat met eens in de 12 weken een injectie of iedere dag een extra pil bij toch al de pillen die patiënten eigenlijk allemaal wel gebruiken?
Ja, je hoopt dat die, met het, zeg maar, als je daar al die keuzes aan staart, dan hoop je dat die auteurs toch nog wat kunnen zeggen over enerzijds dus die embolie en dan anderzijds dus dat de botdichtheid, hoge bloeddruk, die nadelen van testosterononderdrukking.
Ja, precies. Dus misschien, kijk, als dat ook nog voordelen zijn, hè, dan telt het wel bij elkaar op. Dus toch wel een daling van het aantal opvliegers, plus betere botstevigheid, hè, want nu geven we er ook weer allemaal medicatie voor. Betere glucose, lipide regulatie, betere bloeddruk. Nou, als dat ook allemaal zegeningen hiervan zijn, dan kijk je er alweer wat anders tegenaan dan alleen een beperkte reductie van de hoeveelheid opvliegers.
Ja, precies. Nou, heel erg bedankt, André. Dus we hadden het over de PATCH Stampede 1-studie, een gerandomiseerd fase 3 non-inferioriteitsonderzoek, waaruit blijkt dat de estradiolpleisters niet onderdoen voor de LHRH-agonisten op het gebied van 3-jarige metastasevrije overleving. Maar dat is wel een ingewikkelde som te doen als je kijkt naar de bijwerkingen. Dus wie weet wat we hier nog over horen in de toekomst. Dankjewel.
Graag gedaan.
Wilt u geen enkele aflevering van deze serie missen? Abonneert u zich dan in uw favoriete podcast-app. Dan krijgt u een melding zodra er een nieuwe aflevering beschikbaar is. Een uitgebreidere selectie van wetenschappelijke publicaties op het gebied van oncologie vindt u op medischoncologie.nl/toppublicaties.